In mensentaal wordt wetenschap en filosofie interessant. Elke aflevering duiken we in het onderzoek van een wetenschapper. Wat kunnen wij en de wereld hiervan leren?
In het tweede deel van de aflevering wagen we ons in het hoofd van de wetenschapper. Daarom komen onze gasten niet alleen, maar brengen zij een object mee. Ze lieten zich inspireren door de filosofie van het Gents Universiteitsmuseum. Wetenschap is het resultaat van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.
Hypotheses en resultaten verhelderen, tijd maken voor twijfel en verwondering, dat is mensentaal.
Ik ben Emma van Pamel.
Ik ben Matthias Somers.
En welkom bij Mensentaal.
Soms betrap ik mij erop dat ik mijn gsm vastpak, gewoon om een berichtje te checken of zelfs gewoon om het uur te weten. Maar dan 15 tot 20 minuten, soms zelfs een half uur later, lijkt ontwaken uit een soort van smartphone-roes, waarin ik en WhatsApp heb gecheckt en door de stories van Instagram heb geswiped en een nieuwsartikel half heb gelezen en misschien nog wel iets anders heb gedaan op 9gag wat door memes gescrollt of zo. Lastig. En zeker als je andere dingen te doen hebt, zoals bijvoorbeeld een paar jaar geleden nog, studeren, dan kan dat knap vervelend zijn. Want een smartphone, dat is eigenlijk toch een heel afleidend en een super aanwezig ding, hè? Emma, herken jij je daar ook in?
Ik herken het enorm, enorm, Matthias. Mijn hoofd knikt er hier bijna af, maar bij mij is het eigenlijk zelfs nog erger.
Echt waar? Echt waar.
Weet je nog, toen je moest studeren in het middelbaar, toen kreeg je altijd een halve dag vrij tussen de examens door. En toen was er bij mij alleszins nog geen sprake van een smartphone. Ik denk dat dat toen ook nog niet echt in gebruik was of in de mode was. Dat kwam nog maar net op. Maar wat deed een goede vriendin van mij toen? Die belde mij elke namiddag via de vaste lijn voor de ganse namiddag. Want ze wou dingen van de leerstof weten en ze kon het niet. Of ze wou gewoon met mij praten. Dus heel die namiddag werd gespendeerd aan bellen over de vaste lijn. Dus smartphone, ja, maar de gewone phone, die is ook afleidend. Of toch voor mij geweest.
Ja, oké, de gewone phone ook. Wel, maar is er een verband tussen een verhoogd smartphonegebruik en onze academische successen? En ja, waar ligt dat daaraan? Hoe komt dat? Maar ook, wat kunnen we eraan doen? Allemaal onze Nokia 3310 uit de schuif halen? Ja, bij Emma gaat dat dus niet werken.
Ga niet naar de vaste lijn, jongens. Niet.
Nee, ga ook niet terug naar de vaste lijn. Maar wat dan wel, ja, en hoe zit dat allemaal in elkaar? Wel, daarover hebben we het vandaag met doctoraal onderzoeker Simon Amé, want hij heeft dit onderzocht aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. En die weet ons hier waarschijnlijk wel wat meer over te vertellen. Welkom Simon, fijn dat je er bent.
Goedenavond.
Ja.
Ligt uw smartphone aan de kant?
Ja, maar wel in het zicht.
Met het scherm naar omlaag? Of?
Nee, omhoog.
Ja, oké.
Okay.
Maar wel op stil, dus we worden normaal gezien niet gestoord.
Oké, okay, ik ging zeggen een negatieve impact op dit interview, maar...
Ik hoop van niet.
Maar voordat we in jouw studie gaan duiken, zou ik je willen vragen om het object dat je hebt meegenomen eens te laten zien. En normaal gezien vraag ik dan aan Emma om het te beschrijven. Zal ik dat nog... Ja, Emma, jij mag het beschrijven. Wat zie je?
Oh, ik zie Nelson Mandela. Maar niet in een beeldje of zo, maar ik zie hem op de kaft van een boek. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom.
Ja, een boek. Ik ben benieuwd. Maar dat is voor straks. Dag Simon, welkom. Dus nogmaals, je bent verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, waar dat je onder leiding van professor Stijn Baart je doctoraatsonderzoek hebt gevoerd.
Ja, dat klopt.
Ja, naar de negatieve impact van studenten hun smartphonegebruik op hun examenresultaten. Dan vraag ik mij af, hoe kom je erop om daar je doctoraatsonderzoek naar te doen? Is dat uit eigen ervaring?
Die ervaring was er wel, maar was niet de rechtstreekse aanleiding voor het onderzoek. Maar het was vooral heel interessant om te zien dat daar eigenlijk nog maar weinig wetenschappelijke kennis over was, terwijl het wel duidelijk een thema was, of is, nog altijd. Dus dat was wel heel interessant dat daar precies nog een heel groot gat was in de in de wetenschappelijke literatuur. En dan was het wel een uitdaging om daarin te springen en te zien waar we landen.
Ja, een gat
in de markt. Is dat omdat het zo'n recent fenomeen is dat er daar nog heel weinig over gekend is?
Ik denk het wel, want als, we spreken over een smartphone eigenlijk nog maar sinds 2007. En in mijn leven lijkt dat al de helft van mijn leven, dus dat is alsof dat altijd aanwezig was. Maar eigenlijk 2007 is slechts 14 jaar. En de ideeën om een studie te doen, tegen dat je dan de studie uitvoert, tegen dat die op een wetenschappelijke manier uitvoert, en ook een hele publicatieproces, dat gaat meestal over jaren. En ik kan me wel inbeelden dat het niet de eerste vraag was die bij de opkomst van een smartphone naar boven kwam. Wat is de impact op studieresultaten? Er zal waarschijnlijk heel wat andere onderzoeksvragen eerder opgekomen zijn. Ik denk dat die vraag misschien ook pas is gekomen of zich naar voren komt, eens dat er een bepaald gedrag wordt ondervonden of bepaalde hindernissen worden ondervonden. En eens dat een draagvlak krijgt. Dus ik denk dat het een beetje de combinatie van die verschillende aspecten is, waardoor dat het onderzoek redelijk beperkt was.
Mm-hmm. Maar je hebt dan besloten om het te gaan onderzoeken. Dat is dan in verschillende stappen gebeurd. Hoe begin je daaraan?
Wel, ik had het geluk dat op het moment dat ik aan mijn doctoraat begon, waren er al twee studenten geweest die dezelfde vraag hadden gesteld en al vragenlijsten hadden afgenomen bij studenten, zowel aan onze universiteit, aan onze faculteit, maar ook aan de Universiteit van Antwerpen. En dat leek mij wel een heel goed idee om daarop verder te gaan en diezelfde studenten die toen werden bevraagd te proberen volgen de komende jaren. Ook omdat dat methodologische voordelen had. Dus het was voor mij het ideale startpunt en het was misschien ten opzichte van andere doctoraatstudenten wel direct een soort van turbostart van er was al bepaalde data en ik had al een duidelijke richting en die matcht ook helemaal met wat ik zelf in de literatuur vond wat er nodig was om verder te onderzoeken. Dus dat was...
Ja. En wat vond je dan in de literatuur?
Zoals daarnet vermeld, dat er eigenlijk heel weinig onderzoek is naar gebeurd. Een paar studies slechts in een secundaire onderwijsinstelling. Maar dan, wat al gebeurd is, was vooral in hoger onderwijs en universiteit. En wat maar, we dan... Ja.
Maar was toen al geweten, Simon, dat er een impact was? Of was toen ook al geweten van, ja, het is een negatieve impact?
Er was nog geen één van beide eigenlijk geweten. Wat er was geweten, was een correlatie. Dus wat er was gebeurd in die studies, was eigenlijk het meten van, is er een link tussen smartphonegebruik van studenten en hun studieprestaties? Dus dat, wat eigenlijk enkel, als het heel eenvoudig voorstelt, kunt zeggen, is van, toevallig, al dan niet toevallig, studenten die heel vaak een smartphone gebruiken, zijn ook de studenten die slechter scoren. Op dat moment was het gewoon niet mogelijk om op basis van de studies die al uitgevoerd waren, om te zeggen van, het is door smartphonegebruik dat studenten slechter gaan scoren. En dat komt omdat er wat we in de econometrie endogeniteit noemen speelt. En wat is dat? Dat is eigenlijk dat er bepaalde derde factoren kunnen zijn die zowel uw smartphonegebruik gaan beïnvloeden als uw studieresultaten. Het makkelijkste voorbeeld vind ik discipline bijvoorbeeld. Als ik een heel gedisciplineerde student ben, dan ga ik waarschijnlijk heel gedisciplineerd ook studeren in de examenbureaus en daarbuiten, wat resulteert in goede resultaten, als ik daar ook de intellectuele kwaliteit over heb. Maar als ik ook heel gedisciplineerd ga zijn, dan ga ik waarschijnlijk ook dus de student zijn die minder vaak op zijn smartphone zit. Waarschijnlijk ook. En vooral dan ook in examenperiodes. Maar dan gaan we ook die negatieve link vinden, ook een negatieve correlatie. Dus ook hetgeen ik net heb gezegd. Maar dan komt het eigenlijk door mijn gebrek aan discipline, of net het feit dat ik heel veel discipline heb, dat die link daar is, maar helemaal niet door die smartphone. En op zich is de smartphone dus ook pas een probleem als dat de oorzaak is voor de slechte studieprestaties.
Ja, dus als ik een student ben zonder motivatie, maar ik heb een Nokia 3310, als ik constant zou afspreken met vrienden bijvoorbeeld, in het echt, dan zou er ook gewoon een negatieve impact zijn. Dus dan kan je niet zeggen, het is door de smartphone. Het is door mijn gebrek aan discipline.
Ja, maar dan heb je ook geen smartphone natuurlijk, ja.
Voilà.
Maar het zou even kunnen dat je een smartphone hebt, maar dat je slechte resultaten haalt, omdat je dus in dit geval dan niet gedisciplineerd bent om te studeren. En dus, ja...
Als afleiding in je vrije tijd ga je dan gebruiken op een smartphone.
Ja, ja.
Als je
ja,
de discipline niet aan de dag kan leggen om te studeren, en je gaat dan... Ja, al je vrienden zitten in een blok waarschijnlijk, hopelijk dan wel gedisciplineerd te studeren. dan wil je toch ergens mee bezighouden, want misschien loopt mama rond of andere vrienden die controleren. Dus wat doe je? De makkelijkste afleiding is die smartphone. Je zet Netflix op of je, zoals je dat net zelf beschreef, je scrolt een kwartier door een Instagram, 9gag en je bent vertrokken. En dan is het eigenlijk eerder een vlucht dan dat het... Ja, dat je de drang voelt naar de smartphone en die dan je studieprestaties verhindert.
Ja, dus dan is discipline eigenlijk een voorbeeld van een derde factor. Maar die derde factor, dat kan in principe ook iets anders zijn dan...
Ja. Dus wat we daarmee bedoelen, zijn eigenlijk vooral de zaken die we niet waargenomen hebben. Dus die we dus ook niet kunnen gaan controleren in onze analyses. En zolang dat we daar dus geen... Als we die niet hebben gemeten en die bestaan wel, dan kunnen die spelen. En ik denk discipline en motivatie zijn heel eenvoudige voorbeelden in ons verhaal, maar dat kan inderdaad ook andere zaken zijn dat ik nu niet onmiddellijk aan denk. Maar theoretisch is dat zeker mogelijk.
Als wij terugkeren dan, Simon, naar de studenten die andere thesisstudenten al bevraagd hadden. Je zei daarnet van ja, ik wou dan dezelfde mensen bevragen. Waarom is dan nodig dat dezelfde mensen zijn?
Net om dat probleem van endogeniteit eigenlijk op te lossen. Want als je bepaalde... bijvoorbeeld die factoren zoals motivatie en discipline zijn eigenlijk individuele karakteristieken. En doordat je dezelfde studenten meerdere jaren volgt, krijg je evolutie in smartphonegebruik, krijg je evolutie in studieprestaties, maar bepaalde aspecten, die niet waargenomen aspecten, zijn constant. En in onze analyses, op statistische manier, kunnen we dan eigenlijk die zaken constant gaan houden en dus eigenlijk toch voor controleren en dus toch hun mogelijke impact gaan wegzuiveren, zonder dat we ze effectief gaan meten. Dus we moeten dan niet de discipline van de student gaan meten om ze toch, om een netto-effect van het smartphonegebruik over te houden.
Maar als je net toevallig met een hoop ongedisciplineerde studenten zit, dan loopt het eigenlijk altijd gelijk met het smartphonegebruik. En dan zou je misschien kunnen concluderen, het ligt toch aan een smartphonegebruik, maar ze zijn gewoon ongedisciplineerd. Is dat geen risico?
Nee, omdat ook de steekproef veel te groot is. En, en sowieso is... Ja, je kan ook pas iets meten als er een variatie is. Als iedereen exact evenveel smartphone gebruik heeft ieder jaar en ook onderling evenveel en exact dezelfde studieprestaties heeft, ja, dan kan je ook geen link gaan meten omdat er niets van variatie is. Dus er is een minimum vrijstaan variatie nodig. Natuurlijk, het kan zijn dat er een zelfselectie zou mogelijk zijn op basis van discipline, maar het lijkt me weinig waarschijnlijk in onze ruime steekproef.
En hoe zijn jullie dat dan gaan bevragen bij die studenten? Is dat dan meerdere keren op een jaar? Is dat één keer per jaar? Moeten zij dan ter plekke komen ergens voor een vragenlijst in te vullen? Of is de vragenlijst via de smartphone?
Nee. Eigenlijk heel eenvoudig, eenmaal per jaar, en dat was eind december, of begin december, dus de laatste week van het eerste semester, dus voor eigenlijk de blok begon, ging ik langs bij heel belangrijke vakken uit hun curriculum. En dan kwam ik eigenlijk, dan had ik op voorhand met de professor afgesproken van kijk, mag ik langskomen bij het begin van uw les? Stond ik daar naar grote dozen, en het waren geen examens die erin zaten, maar wel enquêtes, vragenlijst. En ook Bongobon. En dan vroeg ik eigenlijk gewoon, maar kijk, ik deel hier enquêtes uit, wil je die alsjeblieft invullen? Sowieso begint de les maar binnen een kwartier. Dus in principe konden ze er ook voor kiezen om het niet in te vullen, maar er was weinig reden om het niet te doen. En dan verzamelde ik ze, en dan haalde ik er willekeurig één uit, en die, als die goed was ingevuld, en dus niet bijvoorbeeld overal akkoord, of als er geen patroon in zat, dan kreeg die onmiddellijk een bongobon mee. Dus het was niet met kans maken op, die kreeg die onmiddellijk mee. En dan ging ik terug naar mijn bureau met mijn dozen of ging ik al naar een volgende les. Dus dat was steeds wel een heel intensieve week. En op die manier ging ik eigenlijk heel oldschool op papier de studenten gaan bevragen die in de les zaten.
Cool. En welke faculteiten heb je zo bevraagd? Maakt dat eigenlijk iets uit überhaupt van welke faculteit de student is? Of doet dat er niet toe?
Goh, theoretisch zou dat eventueel kunnen als studenten die een bepaalde richting kiezen, bijvoorbeeld economie, of ingenieurswetenschap, als die substantieel en significant van elkaar verschillen als groep in bepaalde kenmerken. Dat zou in principe kunnen. Maar we hebben dat ook nog niet echt onderzocht als er verschil zit op die link tussen de faculteiten, maar we hebben wel in meerdere faculteiten en studierichtingen wel ondervraagd. Dus ik denk over 11 verschillende studieprogramma's alleszins. Dus, allee, en ook twee verschillende universiteiten, zowel de Universiteit in Antwerpen als de Universiteit Gent. Waar ik heb onder andere bijvoorbeeld bij de faculteit farmaceutische wetenschappen, faculteit economie en bedrijfswetenschappen, faculteit pedagogische en psychologische wetenschappen. Ik ken ze niet van buiten, maar ik denk nu onmiddellijk aan een paar professoren waar ik langs geweest ben, die ik aan een richting kan linken. Maar dus, het is wel heel verspreid.
Je verschijnt er dan en dan moet je dat meerdere jaren gaan doen.
Ja.
Maar ik neem aan dat er ook wel wat uitval is bij de studenten.
Ja, dus dat is dan ook achteraf wel de moeilijkheid gebleken dat eigenlijk het aantal studenten dat we meerdere jaren opvolgen eigenlijk beperkt is. Des te meer omdat er het laatste jaar hebben niet mogen de antwoorden op de vragenlijsten van studenten in Gent mogen koppelen aan hun examenresultaten. Omdat net toen de GDPR-wetgeving in stand kwam en onze clausule niet helemaal rechtmatig of niet. We hadden wel een clausule van informed consent, uiteraard, maar die was rechtmatig niet aan alle nieuwe vereisten voldaan. Mm-hmm. Dus op die manier hebben we dus natuurlijk wel een bepaalde uitval. Maar het is niet enkel zo dat we enkel die studenten hebben bevraagd uit de eerste bevraging, dus van het jaar voor ik begon, maar ook steeds nieuwe eerstejaarsstudenten. Dus in 2016 hebben die masterproefstudenten dan eerstejaarsstudenten bevraagd, enkel eerstejaars. Het jaar daarna ben ik dan gegaan naar alle tweedejaarsvakken uit de richtingen die we het jaar daarvoor hadden verzameld, in de hoop dus om zoveel mogelijk studenten te capteren die ook het jaar daarvoor hadden meegenomen. Maar onmiddellijk ging ik ook naar de eerstejaars. Dus ging die week dan ook naar allemaal eerstejaarsvakken in al die richtingen. En aan het jaar nadien ging ik dus naar het eerstejaars, naar nieuwe generatiestudenten, naar tweedejaars die mogelijk daarvoor ook hadden deelgenomen, en dan ook naar derdejaar studenten die dan de twee voorbije jaren hadden deelgenomen.
Oké. Okay. Simon, we horen het al. 3 jaar lang een volledige bak aan data. Wat is daaruit gekomen?
Niet wel het verwachte misschien, want ik hoorde in de inleiding al dat het ging over een negatieve impact. In principe verwachtte ik die wel, maar ik kon dat niet op voorhand zeggen natuurlijk. En dat is ook wat er uit de resultaten blijkt. Dus dat er wel degelijk een negatieve impact is. Dus als je vaker op je smartphone zit, dat je ook slechter gaat scoren op je examens.
Kunnen we dat echt vatten in een cijfer? Dat slechter scoren?
Wel, ik zal het heel eenvoudig maken. Dus we hebben groepen ook ingedeeld in twee studenten in twee groepen. Een groep met een smartphonegebruik boven het gemiddelde en een groep met een smartphonegebruik lager dan het gemiddelde, en het verschil daarin op 20 is meer dan een punt. Net meer dan een punt op 20. Dus het is niet zo dus als je gewoon de twee groepen met elkaar vergelijkt, dan zit dat verschil daar al van een punt.
Dat is best veel, toch?
Ja.
Als het gemiddeld is?
Ja, en dus eigenlijk wat de analyses zeggen, als je één standaardfout in smartphonegebruik hoger zit, dan ga je tot meer dan een derde van een punt lager scoren. Dus 3 standaardfouten omhoog is iets meer dan een punt lager op 20. En ik denk dat het gemiddelde van resultaten overal in onze steekproef iets rond 11, zoveel was op 20. Dus als je dan al spreekt over een verschil van een derde van een punt, en dan kan het wel het verschil maken tussen al dan niet slagen uiteraard.
En heb je dan ook zo inzicht in wat dan het gemiddelde smartphonegebruik is? Spreken we over uren per student?
Nee, maar wel een heel klassieke vraag. Steeds krijg je dan de vraag van, ja, hoeveel uur is oké? En vanaf wanneer is het negatief voor mijn studieprestaties? Het is spijtig genoeg niet zo eenvoudig. Omdat we hebben ook niet de studenten letterlijk gevraagd van, zeg eens, hoe vaak of hoeveel minuten per dag zit je op je smartphone? Dat is puur methodologisch, is er een heel grote kans dat die inschatting heel moeilijk is. Of dat er heel veel verschil gaat zijn in dat antwoord en op het werkelijke gebruik, en dat bepaalde studenten dan wel goed of beter gaan kunnen inschatten dan anderen. Dus dat is heel moeilijk om er zeker van te zijn dat dat een waarheidsgetrouw beeld geeft van het smartphonegebruik. Dus wat hebben wij wel gedaan, is eigenlijk een schaalinstrument. Dus wat is een schaalinstrument? Dat is eigenlijk een combinatie van vragen die je gaat gaan stellen aan de studenten. En eigenlijk was het één algemene vraag, die was op een standaard dag, in de voorbije 2 weken, hoe vaak gebruik je je smartphone voor volgende activiteit? En dan waren er daarbij bijvoorbeeld muziek luisteren, navigeren met GPS, en zo 9 activiteiten. En ze konden antwoorden op een frequentieschaal die ging van nooit tot continu, tot ieder moment. En daartussen zitten dan, er zijn 10 verschillende mogelijke antwoorden. En de gemiddelde score van die activiteiten samen, zal dus tussen 1 en 10 liggen, want je had 10 mogelijkheden. Dat was het score van, de score voor het smartphonegebruik van een bepaalde student.
Oké. Maar dus smartphonegebruik heeft dan volgens het onderzoek een negatieve impact op je examenresultaten. Weten we dan ook hoe dat komt? Want ja, wat maakt dan dat lang op je smartphone zitten of veel tijd op je smartphone spenderen, dat je ook effectief slechte examenresultaten behaalt? Gaat dat dan over dat je te veel op je gsm zit tijdens het studeren, of gaat dat gewoon over te veel op je gsm zitten to koer?
Wel, een heel terechte vraag die ik eigenlijk nog niet met zekerheid kan beantwoorden. Naast het feit dat er in de wetenschappelijke literatuur nog geen enkele causale impact was, was er ook opmerkelijk dat er weinig tot geen enkel onderzoek was die naging van, als er dan toch een negatieve correlatie in dat toen nog is, hoe komt die eigenlijk? Er was wel vaak dat auteurs suggesties of op basis van andere onderzoeken aangeven wat het zou kunnen zijn. Het meest logische of het meest direct is natuurlijk, zoals ze zelf aangeeft, ieder moment die je op een smartphone zit, kan je niet anders spenderen. Dus dat geldt eigenlijk voor iedereen, ook als je overdag nu aan het werk bent. Als ik een kwartier op mijn smartphone zit, is een kwartier dat ik niet aan het werken ben. Dus die eenvoudige redenering geldt ook voor studenten tijdens het studeren of ook overdag. Dat is de eenvoudigste, maar dat is ook de meest logische verklaring. Maar er zijn er nog. En één daarvan is multitasking. De smartphone is heel nodigt uit tot multitasking. En dat is op meerdere manieren. Je vroeg daarnet, ligt je smartphone hier wel als straks mijn licht zou opschermen met een nieuwsfeitje of met of een berichtje van een WhatsApp-groep van vrienden, dan, ook al ben ik aan het werk, ik zie dat licht, dan ben ik daarnaar getrokken. En ik ben net heel interessante materie aan het studeren, maar ik zie dat licht, ik moet zelfs niet kijken naar mijn gsm of mijn niet vastnemen, maar ik ben even afgeleid. En je hoofd maakt sowieso, in je hersenen, de switch van aandacht van wat je bent aan het studeren naar je smartphone. En dat is niet zo heel erg als dat één keer is, want je gaat dat waarschijnlijk zelf niet beseffen, maar dat gebeurt wel vaker. En een van die mogelijkheden dus die dat uitlokt zijn de notificaties die ik net heb aangehaald, maar dat kan ook even goed zijn als je een heel erg harde vorm hebt van FOMO, dus fear of missing out, dat je van jezelf die drang voelt van ik wil dat, ook ben je aan het studeren, en je toch plots die neiging voelt, die drang van ik moet kijken als er iets is. Dat is een mogelijkheid. Dus er zijn heel veel verschillende mogelijkheden waarom je aan die multitasking, dus aan die task switching eigenlijk gaat doen in je hoofd. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er een cognitieve overload is. Dat je hersenen op een bepaald moment niet volledig efficiënt kunnen werken. Dus je bent sowieso minder efficiënt, doordat je hersenen continu switchen tussen die twee taken.
Dus je zou eigenlijk net kunnen zeggen, ik ben toch super efficiënt bezig, want ik kan 2 dingen tegelijkertijd. Maar eigenlijk, Simon, hoor ik je nu zeggen van, je kunt niet 100% je gedachten op het ene zetten en ook niet op het andere. Dus eigenlijk aan het eind van de rit heb je niks productiefs opgeleverd.
Wel, niets is heel, heel expliciet gesteld. Ik zal het concreter formuleren. Als je nu studeert en je bent helemaal afgesloten en je bent volledig geconcentreerd, zal je een bepaalde hoeveelheid te studeren en effectief ook mee hebben, die de standaard op het examen kan reproduceren of de linkerlijn. Bekijk datzelfde uur. En je zit met x aantal keer dat je snel die oogblik maakt, dus noods wel een keer opent. Ook al studeer je datzelfde uur, je zal minder efficiënt gaan studeren, omdat je hersenen in dat uur meerdere keren waarschijnlijk de sprong hebben gemaakt naar de smartphone. Dus ik denk zelfs dat je... Dat is een gevoel, dat je het als student misschien zelf niet merkt. Dat je denkt, ik heb een uur gestudeerd, maar dat de efficiëntie waarschijnlijk wel minder groot is. Allee, ja. dat is de mogelijke verklaring dus van multitasking. Zoals ik al heb gezegd, dat is eigenlijk empirisch nog niet getest wat de oorzaak is. Dus al hetgeen dat ik nu zeg, dus die tijdsafweging en dit van multitasking, is... hoe zeg je dat? Geargumenteerd weliswaar, maar nog niet wetenschappelijk onderzocht.
Maar waar jij je wel op hebt gefocust in je doctoraat, is één van die factoren slaapkwaliteit.
Dat is de derde die ik nog net gezegd. Inderdaad, het is ook mogelijk dat er indirecte gezondheidseffecten zijn. Wat bedoel ik met indirecte gezondheidseffecten? Smartphonegebruik wordt gelinkt aan bepaalde negatieve gezondheidseffecten. Bijvoorbeeld, wordt er gezegd dat je minder slaapt of minder goed slaapt. Er wordt ook gezegd dat je minder beweegt sinds als je vaker op je smartphone zit. En sommige van die gezondheidseffecten, van die negatieve gezondheidssituaties, zijn ook al gelinkt aan minder goede studieprestaties. En een van die zaken die we al weten die nefast zijn voor studieprestaties, is een slechte slaapkwaliteit. Dus het was logisch om te gaan onderzoeken van, is er een link tussen smartphonegebruik en slaapkwaliteit? En zo ja, is er ook een, kan die link dat eigenlijk wel verklaren? Dus dat eigenlijk, of deels verklaren, wat de negatieve impact is van smartphonegebruik op studieprestaties. Misschien komt die deels door dat er een slechtere slaapkwaliteit is. En die slaapkwaliteit op zijn beurt dan resulteert er in minder goede examenscores. Dus dat was eigenlijk de hypothese die we ook in mijn doctoraatsonderzoek hebben onderzocht.
En hoe heb je dat gedaan?
Want je bent gaan kijken naar twee aspecten van het smartphonegebruik. Enerzijds de duur en anderzijds de stijl. Waar dat duur dan zou gaan over hoe lang per dag heb je je smartphone vast en stijl. Of dat je die 2 uur aan één stuk in de ochtend doet en daarna geconcentreerd studeert. En tegenover ja, je gsm gewoon in zicht laten liggen tijdens studeren.
Wel, we hebben effectief de link met slaapkwaliteit op 2 manieren onderzocht. Ja. Dus de manier van meten die ik daarnet heb gezegd, dus met ons schaalinstrument, die heb ik gelinkt aan de antwoorden van studenten op de vraag naar slaapkwaliteit. En daar was er een mindere kans op een goede nachtrust als je vaker je smartphone gebruikt. En dat was vooral heel aanwezig, die mindere kans bij vrouwelijke studenten.
Oei.
Maar daarna, ja.
En hoe komt dat?
Ja.
Hoe komt dat? Dus opnieuw, daar hebben we geen verklaring voor. Geen onderzoek naar gedaan, maar het is de logische vraag en zou een logische volgende stap kunnen zijn in onderzoek om te verklaren van waarom is die... is het zo? Hebben vrouwen bijvoorbeeld vaker last van FOMO? Is een van de... hebben die vaker smartphone-gerelateerde stress? Die resulteert in de productie van stresshormonen die de slaap dus verhinderen. Dat zijn mogelijke verklaringen, maar dus die zijn nog niet onderzocht waarom dat die bij vrouwen dan, of waarom dat die link bij vrouwen sterker is. En op een tweede manier hebben we ook voor een kleine subsample wel smartphonegebruik kunnen gaan meten, objectief, op basis van een applicatie. Dus de faculteit communicatiewetenschappen heeft een applicatie ontwikkeld, Mobile DNA noem je. Dat is een groep onder leiding van professor Lieven Dumary, die ook co-promotor is van mijn doctoraatsonderzoek. En die applicatie meet eigenlijk je smartphonegebruik. Dus eigenlijk, ik weet niet als je die gekend zijn met bijvoorbeeld Moments, of vroeger was dat denk ik, en nu is dat schermtijd bij iPhone bijvoorbeeld. Je krijgt dan iedere week de melding hoeveel uur per dag je spendeert, en als je wenst kan je ook gaan kijken hoeveel per applicatie. Wel, dat doet Mobile DNA ook, maar dan voor Android-telefoons. En we zijn dus ook bij studenten langs geweest. Toen ik ging voor de enquête, dus heb ik ook gevraagd van, zou je die app willen installeren? En een klein 100-tal studenten hebben dat ook gedaan. En die informatie van hun 2 weken te volgen, hebben we dan gelinkt aan hun slaapkwaliteit. En dan kan je effectief ook verder gaan in die data, als die gelinkt is van, ja, wanneer gebruiken zij hun smartphone precies, op welke manier. En wat heel opvallend was, is dat het eigenlijk vooral de studenten zijn die per sessie een smartphone, met een smartphone heel veel verschillende applicaties gaan openen, dat die dus ook de studenten zijn die slechter slapen. Dus jouw verhaal van daarnet, Matthias, dat je start met een klein berichtje, dat je dan naar Instagram gaat, dat je door 9gag scrollt. Dus dat zijn ik hoor daar nu al 3 applicaties binnen 1 sessie. Dus de studenten die meerdere van die applicaties per sessie hebben, die studeren slechter. Die slapen slechter, sorry.
Ach ja.
Meteen denken, Simon, aan die cognitieve overload die je daarnet zei. Als je hoofd vol zit met al die verschillende prikkels, dan slaap je misschien slechter?
Dat is mogelijk, maar het kan ook afhankelijk zijn. Ook opnieuw die stress. FOMO is ook een drang, is een stress. En met stress komt stresshormoon vrij, die nefast is voor slaapkwaliteit. Dat is een mogelijkheid. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het net de studenten zijn met meer FOMO-gevoelens, met meer FOMO-gedrag, die ook dus, ja, ik voel die drang, want ik wil weten wat er gebeurt online, binnen mijn vriendengroep, maar ook dat je dan en Messenger gaat checken, en WhatsApp, en Discord, en Instagram, en weet ik veel wat, en ondertussen ook nog een keer het nieuws wil weten, want daar wil je ook heel, ja, je wil kunnen meepraten natuurlijk, als er iets wordt gezegd in al die groepen. Dus dan zie je, je bent al meerdere applicaties ver. En dus dat kan zijn dat dat net die studenten zijn. Opnieuw, ons onderzoek is heel, of brengt heel veel verlichting, maar stelt ook onmiddellijk veel vragen. Dat is typisch aan onderzoek, denk ik. Je wilt opnieuw inderdaad veel dieper gaan, en dat zijn heel mooie verdere stappen. Maar dat is volgens mij, of dat was in mijn ogen de meest logische verklaring, of de eerste verklaring waar ik aan dacht. Maar die cognitieve overload zal ook zeker aanwezig zijn.
En heeft die, als je overdag bezig bent met je smartphone, heeft dat dan invloed op je slaapkwaliteit 's nachts, of gaat het echt over je smartphonegebruik net voordat je gaat slapen?
Nee, dus we hebben eigenlijk alles smartphonegebruik gecheckt, dus 24 uur lang. En er was eigenlijk geen link in dat onderzoek dan tussen het algemene duur of algemene frequentie van je smartphonegebruik en je slaapkwaliteit. Wel was het zo dat het smartphonegebruik net voor het slapen gaan wel negatief was gelinkt. Maar opnieuw, dit onderzoek was innovatief en correlationeel van aard, dus daar kunnen we niet spreken over een impact. Mm-hmm. Maar vorige wetenschappelijke studies zeggen ook wel, focussen ook wel natuurlijk op het gebruik van digitale toestellen, van technologie net voor het slapen gaan, dat een negatieve impact heeft. Daar hebben wij minder gefocust, omdat die informatie er al enerzijds was, en dat wij ook meer geïnteresseerd waren in de manier van het gebruik van de studenten. Van, zit daar een verschil? Omdat die eigenlijk al een opening brengt naar mogelijke verklaringen ook, uiteraard.
Mm-hmm. Simon, wat heel frappant is, en dat komt naar voren uit je doctoraat, dat die negatieve impact, waar jij samen met andere onderzoekers een antwoord op zoekt, dat die negatieve impact eigenlijk niet verklaard kan worden door die slaapkwaliteit. Is het dan ook maar, zoals we hier eigenlijk misschien kunnen concluderen, één van de vele factoren?
Zelfs dat eigenlijk niet. Dus,
okay.
We hebben dan ook als sluitstuk hebben we een mediatiemodel opgesteld. Wat is een mediatiemodel? Een mediator is eigenlijk een verklaring. Op statistische manier dan. Dus we hebben eigenlijk onderzocht van, ja, kijk, er is een rechtstreeks negatieve impact tussen smartphonegebruik en studieresultaten. Loopt die via slaapkwaliteit? En we zien opnieuw, zoals we verwachten, dat er een negatieve impact is van smartphonegebruik op studieresultaten. We zien ook dat er een negatieve impact is van slaapkwaliteit op studieresultaten. Maar eigenlijk de link tussen smartphonegebruik en slaap valt weg. Daar zien we de volledige verklaring gaat niet op.
Mm-hmm. Okay.
Dus het negatieve effect van smartphonegebruik op studieresultaten wordt eigenlijk niet verklaard door een link met slechte slaapkwaliteit. Dus okay. Het volgend onderzoek zal moeten uitwijzen wat die verklaringen dan wel zijn. Is dat dan puur die tijdsafweging, dus de tijd die je spendeert? Is het dan die multitasking? Zijn er factoren die wij nu nog niet aan denken, maar die wel een rol spelen, die nu nog niet echt vermeld zijn in de literatuur? Dat kan en dat moet volgens mij ook verder onderzocht worden.
Hoe belangrijk is dat we dat verder onderzoeken? Want het heeft duidelijk een impact wel op het individuele, op de individuele prestaties, academische prestaties. Heeft het ook een bredere impact maatschappelijk? Hoe zie je dat?
Dat is natuurlijk, dan spreek je over mening en niet meer over de wetenschap, natuurlijk.
Ja.
Sowieso vind ik het heel belangrijk, omdat je ziet bijvoorbeeld in Frankrijk dat er onmiddellijk een verbod komt op het smartphonegebruik in secundaire scholen. Dat was een van de beloftes van Macron bij de verkiezingen die hij won. En heeft dat ondertussen ook uitgevoerd. Maar natuurlijk, als je zo'n drastische maatregel neemt, moet die wel ergens op gebaseerd zijn. En niet op het buikgevoel van de Vlaming die jullie hadden, die ik had voor mijn onderzoek, van ja, er is een negatieve impact. Ja, maar op dat moment was dat nog een buikgevoel. En zeker als je dan spreekt over secundaire onderwijsinstellingen, daar zijn er eigenlijk wereldwijd nog maar twee studies geweest die elkaar confrontaal tegenspreken. Maar op het moment van de actie van Macron was de tweede die zegt dat er geen impact is, die was er nog niet. Maar dus, die is al heel beperkt. Het gaat daar over slechts 2 studies. Maar dus, wat heel belangrijk is, is vooral als je wil dat er beleid wordt gevoerd, dan moet dat ergens op steunen. Want als we niet weten dat er een causale impact is, die ik nu wel heb gevonden, dan heeft het zelfs geen zin om enige maatregel te doen. Want dan ben je eigenlijk ook, als je dan een verbod weg doet, dan doe je alle positieve zaken weg en is het eigenlijk niet de schuld van de smartphone. Oké, ondertussen blijkt van wel, maar het is wel belangrijk dat je dat weet, want als je dat niet weet, dan heeft het zelfs geen zin om aan beleid te denken. Mm-hmm. En het tweede aspect is dan, waarom moeten we nu weten wat dat verklaart? Omdat we gericht, of dat je gerichte maatregelen wil nemen. Als individu, als onderwijsinstelling, als overheid, waar het probleem ligt, want dat zal daar ook vanaf hangen, waar de verklaring zit, op welk niveau het dan ook moet of kan aangepakt worden. Maar het is dus wel belangrijk dat je dat gaat identificeren, want anders ga je ook, ja, je zei daarnet van je gaat terug naar een 33-10, maar dan ga je ook alle positieve zaken gaan wegnemen. Ik weet het niet, het is een hok, maar ik kan me voorstellen dat het navigeren met je gsm, als je straks in je wagen naar huis rijdt en je legt Waze op, ja, dat is ook schermtijd, dat is ook je gsm. Maar gaat dat mijn studieprestaties verminderen? Ik kan daar nu geen antwoord op geven. Wetenschappelijk gezien, maar ik vermoed dat het niet het geval is. Maar als je zegt, ik ga terug naar een 33-10, ja, dan zit je ook weer met je kaart in de auto. Dan moet je vragen aan je vriendin of je passagier van, ja, wil je kijken waar dat een E17 ligt?
Ja, dus, dan kom je te laat op je examen, dan heb je 0 op 20. En ja, je examenresultaat is ook beïnvloed.
Ja, ik hoor het natuurlijk op flessen, maar het is om het punt te maken natuurlijk.
Hoor ik jou dan zeggen, Simon, dat we eigenlijk de tijd die we studeren, het klinkt cliché, maar in cliché zit altijd de grond van waarheid, de tijd die we studeren, spenderen we aan studeren en we leggen de smartphone met een schermpje naar beneden en in onze pauze halen we weer boven?
Als ik nu een wetenschappelijk correcte antwoord geef, zeg ik zelf, leg hem niet op in de buurt of omgekeerd. Leg hem zelfs in een andere, in een andere kamer. Maar ik weet ook, als dit wordt uitgezonden, dat al mijn vrienden een berichtje sturen van, ja, dat is totaal niet wie je bent, want ik heb het net gezegd, hij ligt hier ook. Het grappige is dat ik het onderzoek voer, dat ik dit allemaal blootleg, maar dat ik absoluut niet het goede voorbeeld ben. Absoluut niet.
Bij de loodgieter thuis lekt het ook.
Voilà, zoiets.
Maar sowieso, Simon, we horen dat er nog heel wat onderzoek te gaan is. De wetenschappelijke wereld en de studenten en de mama's van de studenten hebben u nodig.
En Macron.
En Macron. Simon, dank je wel.
Ja, en wie meer informatie nog wil over het onderzoek van Simon Amé, die kan in de show notes van de aflevering duiken, want daar zet ik links naar zijn webpagina en naar enkele populariserende artikels erover. Ja, de doctoraal onderzoeker die de negatieve impact van smartphone gebruik onderzoekt, neemt een boek mee als object dat hem inspireert. Dat kan geen toeval zijn, hè, Simon? Vertel eens, welk boek heb je meegenomen en waarom?
Ik heb het boek A Long Walk to Freedom meegenomen van Nelson Mandela. En eigenlijk om heel veel verschillende redenen, zowel privé als gewoon een gedachtegang. En misschien het belangrijkste, gewoon de boekdrukkunst in het algemeen. Eigenlijk heel merkwaardig dat we zo heel veel geschiedenis weten. We leven nu in 2020 en we kijken op onze schermen, maar eigenlijk door die stomme papiertjes van een boom, ja, weet je, kan je eigenlijk nog tot Romeinse tijden gaan herbeleven op papier. Door wat dat ons achterna brengt, het papier, en daar kunnen op schrijven met inkt, en dan later de boekdrukkunst. Dus op die manier vind ik dat heel interessant, dan vanuit wetenschappelijk uitzicht, dan dat eigenlijk een uitvinding van zoveel jaren terug ons nog steeds op de hoogte brengt, en ook de verhalen laat verder gaan. Dus dat is één. Waarom per se dit boek? Ik ben sowieso een fan van biografieën, maar ik ben ook altijd fan van mensen die een bepaalde wil hebben of een bepaalde passie en zich daar ook ten koste van alles is misschien veel, zeg, maar die daar ook al heel sterk in zijn. Ik heb daar een soort van bewondering voor. En iemand die 28 jaar in de gevangenis gaat gaan zitten omwille van zijn overtuiging en omwille van onrecht, die is volgens mij heel moedig, heel gepassioneerd, maar ook heel sterk. En in dat boek lees je dan ook de gedachtegang en toont hij ook dat hij een mens is, die ook ruzie maakt met zijn vrouw. Maar toch, het boeit mij. En misschien een laatste reden waarom ik dit boek precies heb gekozen, is ik heb het gekocht op de luchthaven van... aan het museum van in Johannesburg. Het apartheidsmuseum. En op diezelfde reis heb ik mijn vriendin leren kennen. Dus het drankt heel veel samen aan, aan het boek, aan Zuid-Afrika en de mens.
Oké, drie redenen.
Persoon Nelson Mandela.
Ja, drie redenen. De eerste reden is ja, de bewondering voor de boekdrukkunst en dat zoiets onnozel eigenlijk ja, zo lang mee kan gaan en eigenlijk kennis kan overdragen. Is dat iets dat jij ook belangrijk vindt, kennis overdragen? Is dat waarom dat je bent gaan verder studeren en onderzoeken en doctoreren?
Ja, enerzijds wel uit de nieuwsgierigheid, omdat ik wel zo iemand ook een beetje een weetjesmens ben. Ik wil veel weten. Maar ik vind het vooral dan belangrijk dat ook mijn onderzoeksresultaten naar buiten komen. Want ja, je bent maar iets met kennis als die ook gedeeld wordt en anderen daar iets mee zijn. Dus dit bijvoorbeeld is een heel tof initiatief waar andere wetenschappers, en ik zelf nu ook, eigenlijk kunnen in mensen taal aanbrengen wat ze doen en waarom dat belangrijk is en wat je daarmee bent. Dus het is wel, ik denk dat het wel heel belangrijk is om de kennis door te geven. En ja, boeken, of populaire boeken, maar ook ja, eigenlijk wetenschapsartikels die op papier worden gedrukt, het blijft allemaal hetzelfde concept om die kennis over te dragen naar, ja, naar medewetenschappers, maar ook naar volgende jaren die dan achteraf alles opnieuw bekijken. En misschien keihard lachen en vinden van, dat is helemaal achterhaald. Maar ja, dat is wel het startpunt voor verder onderzoek.
Ja, absoluut. De tweede reden was de bewondering voor Nelson Mandela zelf. En vooral voor zijn passie en toewijding. Is dat iets dat je zelf ook herkent? Dat is misschien een clichévraag, maar ik ben toch benieuwd.
Ja, nee. Ik denk, ja, misschien dat anderen mij wel zo gaan omschrijven, maar ik bewonder het net omdat ik soms van mezelf dat een beetje mis misschien.
Oké. Okay.
Of, ja.
Dat is wel interessant. Dus andere mensen zouden je beschrijven als iemand gepassioneerd? Maar
ja, gepassioneerd of gedreven alleszins wel, ja. Maar ja, ik denk ook dat ik niet in alles kan. Afhankelijk van waarvoor en... Ik kan wel heel gedreven zijn, heel gepassioneerd, maar ik denk dat er nog een groot verschil zit tussen gedreven en gepassioneerd zijn voor iets dat je graag doet, bijvoorbeeld sport of voor je werk of voor je onderzoek, en zeggen van, ik ga daar ook een heel groot deel van mijn leven voor opgeven.
Mm-hmm.
En zo'n sterke overtuiging heb ik waarschijnlijk niet. Ik denk dat ik op een bepaald moment, stel dat ik in zo'n samenleving zou leven, dat ik dan misschien wel zou, ja, niet deserteren, maar misschien gewoon mij ga berusten van, ja, dit is mijn positie, ik word hier nu onderdrukt. Ik ga proberen om het zo aangenaam mogelijk te maken binnen de regels. Misschien, ik ga waarschijnlijk wel proberen, maar als ik merk van hoe ik loop hier tegen te veel muren, ga ik waarschijnlijk wel zeggen van oké, Simon, leef je leven en binnen de mogelijkheden die je hebt, haal er dan alles uit, maar that's it. En dus, ja, zo die drempel, dat vind ik heel bewonderenswaardig.
Ja, mensen toch... die echt de grenzen gaan verleggen voor de anderen dan, ja.
En toch, Simon, jij komt ons toch allesbehalve over als iemand die liever in de ivoren toren blijft zitten. En jouw gedrevenheid zit hem ook, denk ik, in net van... Wij doen het ook voor de mensen en voor studenten. En we willen met die resultaten naar buiten komen. Dus ik denk dat wij jouw vrienden wel mogen gelijk geven als ze zeggen dat je ook gedreven bent in wat je doet. Want anders zou je ook niet bij ons aan tafel zitten, denk ik.
Nee, en waarschijnlijk was ik er ook al lang mee gestopt dan. Dus ik denk wel dat ik die... dat ik toch een bepaalde drevenheid en doorzettingsvermogen heb. Maar inderdaad, zoals ik zeg, afhankelijk van wat het is.
En als jij vastzit in je onderzoek, want ik kan me inbeelden dat dat heel veel moeilijke momenten ook oplevert, zo'n doctoraat, waar haal jij voldoening uit? Waar haal jij kracht uit om verder te gaan?
Af en toe sluit vloeken. En dan...
dat is een mooi.
Dan mijn fiets pakken en dan wat kilometers rijden en dan... goed moe in mijn bed kruipen en zondags met frisse moed er opnieuw aan beginnen en kijken van ja, op welke manier kunnen we het oplossen. En soms vind je het zondags ook niet en soms komt het uit het niets. Soms valt het allemaal tegen en dan de periode daarna krijg je supergoed nieuws en lukt het wel en dan vind je wel de juiste resultaten en wordt je werk gepubliceerd. Ja, het is een beetje een rollercoaster, het is een cliché, maar ik denk dat een beetje een veerkrachtigheid moet tonen en ook niet te diep in bij de pakken blijven zitten van ja. Een tegenslag komt bij iedereen voor.
De derde reden voor het boek was je vriendin. Een mooie anekdote aan de reis waarop je je vriendin hebt leren kennen. Ja. Hoe belangrijk zijn anderen in jouw leven?
Ja, heel belangrijk, denk ik. Ja. Zonder de steun van een sociaal netwerk en van een omgeving, van mensen die je graag hebt, die je graag zien. Ja, wat zeg je van als je een tegenslag hebt? Ja, ik kruip op mijn fiets, maar meestal is ook mijn vriend... En ja, misschien zien mijn vriendin dat ook niet altijd gebeuren, dat ik dan het huis ontvlucht, of die misschien ook liever zou hebben, dat ik dan een avondje in de zetel kruip. Maar het zijn mensen die je graag zien, die weten hoe dat je in elkaar zit, die doorhebben wat je nodig hebt, die ervoor zorgen dat je wel net in staat bent om die gedrevenheid ook te tonen. En dat ook. Ik hoop dat ik hetzelfde kan doen voor hen natuurlijk, maar ja, voor mij is dat wel heel belangrijk ook. Mm-hmm.
Simon, ik onthoud ook nog, om u af te leiden, kruip op de fiets, lees een goed boek, zoek vrienden op in het echt en niet per se achter een scherm. Ik denk dat dat heel mooie dingen zijn om mee te nemen. We wensen u superveel succes met de rest van uw carrière en je bent met goede dingen bezig. Dank u wel.
Merci.
Bedankt. Je luisterde naar Mensentaal. Alle afleveringen vind je ook op onze website mensentaal.captivate.fm of waar je normaal gezien je podcast vindt, of op de Mixcloud-pagina van Urgent FM. Je vindt ons ook op Facebook.
Dit wetenschapsfilosofisch programma kwam tot stand met de steun van Urgent FM, Universiteit Gent en het Gents Universiteitsmuseum. De jingles die je hoorde zijn van Willem Malvliet. De interviewers zijn Emma van Pamel en Matthias Somers.
Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Thank you.